is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu tezamen uit de 73ste psalm, daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn train van het spoor der godsvrucht afgegleen. Wij lazen nu het eerste vers van de 73ste psalm. Uit Gods heilig woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat ge kunt vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het 37ste hoofdstuk, vanaf het 29ste vers tot het einde. Wij noemden u Genesis 37, vanaf het 29ste vers.
Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde ziet, zo was Jozef niet in de kuil, toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet, en ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen zij Jozefs rok, en zij slachten enigheid de bok, en zij doopten de rok in het bloed. En zij zonden de veelvervige rok, en deden hem tot hun vader brengen, en zeiden, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En hij bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en leide een zak om zijn lenden. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zeide, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der trabanten.
Wij zingen uit de 77ste psalm, de versen 2 en 4. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet, dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchteloos kermen. Vruchteloos roepen om ontfermen, dacht ik, hoe God anders helpt, mijn ziel werd overstelpt. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijde in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart en mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te duchten stond. Terwijl wij zingen van Psalm 77, de versen 2 en 4, krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken. Bij de uitgang zal vandaag nog een extra collecte van u gevraagd worden voor ons bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden waarbij wij u met s'Heeren hulp in dit morgenuur wensen te bepalen, kunt u vinden in het schriftgedeelte dat u voorgelezen werd, Genesis 37 en daarvan het 35ste vers, het laatste gedeelte. Wij noemden u Genesis 37, vers 35b, waar wij Gods woord aldus lezen. Alzo beweende hem zijn vader. Tot zover. Wij schrijven onder het woord van onze tekst rouw in Jacobs huis. En willen met s'Heeren hulp op een drietal gedachten letten. In de eerste plaats staan wij stil bij droefheid zonder waarheid. In de tweede plaats bij troost zonder inhoud. En in de derde plaats bij vragen zonder antwoord. Rouw in Jacobs huis. Wij staan in de eerste plaats stil bij droefheid zonder waarheid. Vers 29. Ruben scheurt zijn klederen. Droefheid zonder waarheid. We staan in de tweede plaats stil bij troost zonder inhoud. Vers 35. En al Jacobs zonen en al zijn dochteren maken zich op om hem te troosten. Troost zonder inhoud. En in de derde plaats staan wij stil bij vragen zonder antwoord. Vers 35b. Alzo beweende hem zijn vader. Dus wij willen aan de hand van onze gedachtenpunten van morgen letten op de smart van Ruben, op de troost van Jacobs kinderen en op de vragen van Jacob zelf. Daar gaat Jozef achter dat grote reisgezelschap Midianieten en Ismaëlieten de weg naar het zuiden. Zijn beide handen gebonden, lopend achter een van de kamelen. Keer op keer heeft hij zijn gelaat omgewend naar zijn broeders. En lang hebben ze die stem nog gehoord, die om genade bad. En zijn klaagstem en zijn jammerkreten zijn allengs weggestorven. En dan gaan de broeders het geld tellen. 20 zilverlingen, dat komt mooi uit, ieder twee. En terwijl ze dat geld verdelen en een stofwolk in de verte, het enige is dat nog herinnert aan hun jonge broer, komt Ruben aangelopen. Dat is waar. Ruben was al een tijdje weg. Ruben, we hebben 2 zilverlingen voor je. We hebben een goede handel gedaan. We zijn die meester dromer kwijt en... Maar dan kunnen ze niet verder spreken, geliefde, want dan ineens, dan grijpt Ruben zijn kleren. En die scheurt ze van boven naar beneden stuk. En hij jammert het plotseling uit. De jongen is er niet. En ik? Waar moet ik nu heen gaan? En daar staat hun oudste broeder voor hen, geliefde. Radeloos. Wanhopig. Wat is er dan gebeurd? Wel, u weet, gemeente. Toen de broeders het plan hebben geopperd om Jozef dood te slaan. En zijn gewaad te bezoedelen met zijn bloed en het op te sturen naar hun vader. Toen was het Ruben, de oudste, die hem redde uit hun hand. En die gezegd had, laat ons niet aan zijn leven slaan, maar laten we hem werpen in deze kuil zonder water. Laat hij daar de hongerdood sterven. Maar het was de bedoeling van Ruben, wanneer zijn broeders weggegaan zouden zijn naar een ander deel van Dothan, om dan alleen naar de put te sluipen en zijn broer eruit te trekken, het te zeggen, maak dat je wegkomt. Lopen voor je leven. Dat was Rubens bedoeling geweest. En Ruben is een poosje weggegaan. En hij heeft vanuit de verte gekeken wat zijn broeders deden, maar het rechte heeft hij niet kunnen zien. Hij zag die kamelen wel komen, maar wat er gebeurd is, dat heeft hij niet kunnen zien. En nu is dat reisgezelschap weg en zijn broeders zitten daar ergens bij die put. En dan komt hij zo dat ze hem niet kunnen zien. En hij nadert tot die put om zijn broeder te redden en hem te helpen en hem eruit te halen. En dan staat Ruben boven aan de rand van die put en hij kijkt in de diepte leeg. Leeg. Als nu Ruben tot een kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in den kuil. Toen scheurde hij zijn klederen en keerde weder tot zijn broederen en zeide, de jongeling is er niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Geliefden, wat moeten we van deze Ruben denken? Was die beter dan zijn broers? Was die anders dan zijn broers? Och, gemeente, het is een droefheid zonder waarheid. Weet u wat Ruben voor een man was? Ruben was een man die durfde niet uit te komen voor de naam en voor de zaak van God. Maar in zijn hart wilde hij dat wel. Daar was in Rubens hart wel de begeerte om recht te doen. Maar hij had geen zelfverloochening genoeg om daar openlijk vooruit te komen. Want geliefden, toen onder de broeders die stemmen opgingen om Jozef dood te slaan en te vermoorden, toen had Ruben als de oudste moeten zeggen, zwijg! Zolang ik leef, zal dat niet gebeuren. Mijn vader smart aandoen, onze jonge broeder doodslaan, zolang ik leef, is het leven van hem gewaarborgd en veilig. En dat dorst hij niet, gemeente. Hij durfde niet recht en vlak voor de zaak en voor het woord en voor de naam en voor de dienst van God uit te komen. En toch wilde hij ook niet meedoen met zijn broeders. Ruben wilde daar zo'n beetje tussenin. Ruben was de man van de middenweg. Hij durfde voor Gods naam en zaak niet uit te komen. Maar hij wilde met de wereld ook niet meedoen. Ruben wilde daartussendoor, geliefde. Voor geen goud had hij zijn broeders tegengesproken. Want het zou hem zijn sympathie, het zou hem zijn prestige, het zou hem zijn populariteit kosten. Ze zouden hem gaan haten. Maar aan de andere kant durft hij Jozef ook niet dood te slaan. En hij wil heimelijk in het gevlei komen bij zijn vader, hebben we gehoord. En weet u wat Ruben al voor een man is, geliefden? Ik zei het al, Ruben is een man die het midden houdt. Die heimelijk wel naar Gods woord wil handelen, maar zichzelf te lief heeft om het openlijk te doen. En gemeent, als ik dat nou zo zeg, komt die Ruben dan misschien niet dicht bij u zitten vanmorgen? Herkent ge die Ruben dan niet in uw eigen hart, gemeente? O, dat schipperen, dat zoeken God wat te geven en de wereld wat te geven. O, dat proberen Gods volk te vriend te houden, Jacob en Jozef, en aan de andere kant de wereld niet tegen te krijgen. Wat zijn er duizenden in de kerk, gemeente, die zo leven. Die van maandag tot zaterdag voor geen duizend gulden uit zouden durven komen voor hun belijdenis. Voor hun kerkgang en voor hun doop. Maar die op zondag voor geen duizend gulden hun plaatsje ledig zouden durven laten in Gods bedehuis. O geliefden, twee levens, daar heb u Ruben. Aan de ene zijde durft hij bij zijn broeders niet uit de gunst te vallen. En aan de andere zijde wil hij zijn vader een genoegen doen en Jozef tot vriend houden. Want als die nou straks bij die put komt en hij haalt Jozef eruit, wat zal Jozef dan op hem gesteld raken? En dan zal die ook in een goed blaadje komen bij Gods volk, bij Jacob en bij Jozef. Maar zijn broeders hoeven daar niet van te weten, dan houdt hij ook zijn sympathie en zijn populariteit bij de wereld. Want daar moet hij mee werken.
Daar moet hij elke dag mee omgaan. Jacob is ver weg. En met Jozef heeft hij weinig te maken. Maar Dan en Naftali en Zebulon en Gad en Azer, daar moet hij elke dag mee omgaan. En hij kan toch niet elke dag in de ruzie leven? Och, misschien herkent ge uzelf wel, gemeente. Dat is nou Ruben. Dat is nou precies Ruben. Op zijn werk durft hij voor geen goud recht uit te komen voor de naam en voor de zaak van God. En in het heimelijke, als zijn collega's hem niet zien en zijn broeders weten niet wat hij doet, dan wil hij bij Gods volk in het gevlei komen. Hoort u wie Ruben is? Wat zullen er velen zijn, ook in de kerk geliefden, die moeten zeggen, die Ruben, dat ben ik. En u scheurt hij zijn klederen, want het is mislukt. Ja, gemeente, daar moet u maar op rekenen. Daar loopt altijd een schipbreuk op uit. Dat loopt altijd vast als u zo wil leven. Ge kunt niet God dienen en de wereld. Ge kunt de wereld niet te vriend houden door de week en Gods volk op de zondag. Dat kan niet. Ge kunt de middenweg niet gaan tussen God en tussen de wereld. Het is één of het ander, geliefden. En daar komt Ruben nu achter. De jongen is er niet. Die broeders die zien hem vol verbazing aan. Nee, natuurlijk is die jongen er niet. Hoe bedoel je dat, Ruben? Het was toch jouw voorstel dat we hem in de put zouden gooien? Dat heb je toch zelf gezegd? Nu en nu zijn er kooplieden gekomen en we hebben hem verkocht. Maar, geliefde Ruben, staat daar voor zijn broeders. En hij scheurt zijn kleren. Het is de eerste keer in de Bijbel dat we lezen van iemand die zijn kleren scheurt. Teken van smart. Teken van droefheid. De jongen is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Het lijkt de goede kant op te gaan met Ruben, gemeente. Hij scheurt zijn kleren, de tranen staan in zijn ogen. Want Jozef is weg. En nou moet hij naar zijn vader. En dan moet hij de boodschap gaan brengen. En hij is de oudste, hij moet het woord doen. En ik, waar zal ik heen gaan? O gemeente, het is een droefheid bij Ruben. Maar het is een droefheid zonder waarheid. Hij scheurt zijn kleren, maar hij scheurt zijn hart niet. Geliefden, wat is het veelzeggend wat Ruben uitschreeuwt hier bij zijn broeders. De jongen is er niet en ik, waar zal ik heen gaan? Hoort u het? Er is maar één ding waar Ruben bezorgd voor is. Ik, ik. Dat zijn vader straks bijna sterft van verdriet, daar heeft hij geen last van. En dat Jozef straks in Egypte voeten moet wassen, daar denkt hij niet over. En dat hij God door zijn zonde beledigd heeft, komt helemaal niet in zijn gedachten op. Maar ik, wat moet er nou van mij terechtkomen? Och, ik, waar zal ik heen gaan? En geliefden, heel die smart van Ruben, die uiterlijk zo sympathiek lijkt, en waarvan we uiterlijk zouden zeggen, het gaat met die jongen de goede kant op. Hij scheurt zijn kleren tenminste. Heel die smart van Ruben, die draait allemaal om dat eigen ik. Wat moet er nou van mij terechtkomen? Gemeente, zo is er ook in het geestelijke en in het godsdienstige een droefheid, die aan de buitenkant wel schoon lijkt, maar waar het van binnen in wezen en ten diepste alleen maar draait om ik. Ik, wat moet er van mij worden? Wat moet er van mij terechtkomen? Kijk, gemeente, dat is het nabijkomende werk. Oppervlakkig gezien zou je zeggen, die 9 jongens, die zijn door en door verhard. Maar die ene, die komt op de rechte plaats. Die komt in de schuld terecht. Want hij scheurt zijn kleren. Zo lijkt het aan de buitenkant. Maar het is een droefheid zonder waarheid, want het gaat niet om, ik heb God beledigd door mijn broeder te verkopen. Het gaat er niet om, ik heb mijn vader smart gedaan. Het gaat er niet om, ik heb mijn broeder verkocht. Maar het gaat er alleen maar om, wat moet er nou van mij komen? En waar moet ik heen gaan? Gemeente, beproef u zelf eens. Als we dat zo zeggen. Er zijn mensen die hebben in hun leven last van hun zonde gekregen. Er zijn mensen waarvan je aan de buitenkant zou zeggen, dat gaat de goede kant op. De kleren veranderen, de kerkgang wordt nauwgezet, het gezinsleven verandert. Ze moeten wel eens een traan wegpinken onder het woord. Ze zitten wel eens te schreien in de kerk. Ze zoeken Gods volk wel eens op. Ze gaan in de oudvaders lezen. Kortom, ze scheuren de kleren. Heel het uiterlijke leven verandert. Maar gemeente, weet ge waar het ten diepste om gaat? Het gaat om mij. Dat ik niet naar de hel hoef. Dat ik maar in den hemel zou mogen komen. Want waar zal ik heen gaan? En geen ogenblik smart het hart dat ik tegen de Heere gezondigd heb. En geen ogenblik heb ik leed dat ik mijn naaste door de zonde heb bedroefd. Geliefde, daar heb u het ontzaglijk onderscheid tussen de droefheid die naar God is en die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, en de droefheid naar de wereld die de dood werkt. In de droefheid die naar God is, gaat het om hem. Het gaat om God. We hebben tegen God gezondigd. En in al die andere droefheid gaat het om mij. Hoor ik erbij? Zou ik bij het volk horen? Zou ze het van mij geloven? Zou ik niet naar de hel hoeven? Zou de hemel mij bereid zijn? Ik? Waar zal ik heen gaan? Ik. Kom, gemeente. Wat staat er nou in uw ziel in het midden? Als het nou gaat over de smart van uw leven. Gaat het dan om ik? Of gaat het dan om hem? Daar heb u het grote onderscheid. Als Jozef bij Potifar komt. En die duivelse vrouw die zegt tegen hem, ligt bij mij. Dan zegt Jozef niet nee, want wat moet er dan van mijn baantje terechtkomen? Maar dan zegt Jozef, zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God? Daar heb je nou precies het verschil tussen Jozef en tussen Ruben. En het blijkt uit de vrucht, want de droefheid van Ruben werkt geen onberouwelijke bekering. Maar de droefheid van Ruben maakt dat hij gewoon doorgaat in de zonde. We letten, geliefden, op een troost zonder inhoud. Wat ze tegen Ruben gezegd hebben, die broeders, dat vermeldt Gods woord niet. Ze zullen hem niet begrepen hebben wat hij bedoelde. Ze zullen hun schouders hebben opgehaald en Ruben legt er zich bij neer. Kijk, daar hebben u het al gemeend. Als zijn smart nou echt geweest was, dan had hij gezegd, wat hebben jullie gedaan? Waar is die jongen? En dan hadden ze gezegd, nou daar gaat hij. Je kan de stofwolk nog zien in de verte. We hebben hem verkocht naar Egypte. Wat zou dat? En als het nou echt bij Ruben gelegen had, geliefde, dan had hij gezegd, ik ga hem halen. Al kost het me mijn leven, maar ik zal zorgen dat hij terugkomt. Dat is de vrucht. De bekering blijkt toch uit de vrucht, gemeente. We kunnen wel mooie woorden praten, maar het gaat om de vrucht. Maar die vrucht is er niet. Want daar staan die broeders. Hier Ruben, heb je 2 zilverlingen. En hij pakt ze aan. Ja, hij pakt ze aan. En dan moeten ze beraadslagen. De jongen is weg, ja. Maar wat moeten ze nou tegen vader zeggen? Want straks moeten ze naar huis. En ze weten hoe vader gesteld is op die jongen. En hoe moeten ze dat nu doen? Er is wel niemand bij geweest. En die Ismaëlieten, die zien ze nooit meer terug. Die zullen ze niet verraden, maar hoe moeten ze dat nou doen? Wacht, ze weten het al. Die rok, die mooie rok, die hebben ze hier gehouden. Die hebben ze niet mee verkocht. En dan nemen ze een onschuldig geitenbokje. En dat dier moet er ook nog voor bloeden. En dat steken ze dood. En dan dopen ze die rok in bloed van dat bokje. En ze scheuren die rok aan stukken en aan repen. En dan krijgt die rok nog een nieuwe kleur erbij, die veelvervige rok, het rood van het bloed. En geliefden, als ze hem helemaal hebben verkreukeld en verscheurd en versnipperd en in bloed gedompeld, dan nemen ze een van de slaven van de kudde vandaan en ze zeggen, hier, breng dat bundeltje, dat bebloeden en bevlekte bundeltje maar gauw naar Hebron En dan moet je maar zeggen tegen onze vader, deze hebben we gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. Dus gemeente, ze durven het zelf nog niet eens te gaan zeggen. Ze hebben het hart niet om met die rok zelf naar hun vader te gaan en om zelf de boodschap te brengen. Het zijn geen helden, gemeente. Het zijn vreselijke lafaards. Ze hebben een zeer grote mond in de wereld en ze durven alles aan. Maar ze durven de boodschap van de dood niet over te brengen. Dat zie je veel met wereldse mensen, gemeente. Mensen die nergens bang voor zijn, maar die met een grote boog om een sterfhuis heen lopen. Mensen die durven te vloeken en zich dronken drinken elke week. En die de grootste mond op ter werk hebben en in de wereld, maar een rouwbezoek durven ze niet te brengen. En de boodschap van de dood, daar lopen ze met een grote boog omheen. Wat een lafaards. Ze laten een knecht de boodschap brengen, geliefden. O, wat een verraderlijke misdaad. De kanttekenaar noemt het een donkere bladzijde in het leven van Jacobs geslacht. En toch, gemeente, er is een God die leeft. Geitenbokje, bloed, een kleed. Waar doet ons dat aan denken, jongens en meisjes? Als je nou zo leest dat deze broeders hun vader bedriegen met een geitenbokje. Wie was dat ook alweer die zijn oude vader met een geitenbokje bedrogen heeft? Wie deed dat? Dat was Jacob, weet u nog? Het vel over zijn handen en Esau's kleed aan, zodat de reuk van het veld om hem heen hing en een geitenbokje geslacht. Ja, ja, er is een God die leeft. Jacob krijgt zijn zonde uitbetaald en dezelfde kwaad waar hij zijn oude vader... Tekenaar noemt het een donkere bladzijde in het leven van Jacobs geslacht. En toch, gemeente, er is een God die leeft. Geitenbokje, bloed, een kleed, waar doet ons dat aan denken, jongens en meisjes? Als je nou zo leest dat deze broeders hun vader bedriegen met een geitenbokje. Wie was dat ook alweer die zijn oude vader met een geitenbokje bedrogen heeft? Wie deed dat? Dat was Jacob, weet u nog? Het vel over zijn handen. Esau's kleed aan, zodat de reuk van het veld om hem heen hing en een geitenbokje geslacht. Ja, ja, er is een God die leeft. Jacob krijgt zijn zonde uitbetaald en dezelfde kwaad waar hij zijn oude vader Isaac mee belogen en bedrogen heeft, wordt hij nu mee bedrogen, een geitenbokje en een kleed. Geliefden, we zien dat de broeders doorgaan. Ze komen van het een in het ander. Dat is ook een les van deze korte geschiedenis, gemeente. De zonde staat nooit stil. Maar de ene zonde, Jozef in de kuil werpen, lokt de volgende zonde uit, Jozef verkopen. En dat lokt de volgende zonde weer uit, hun vader bedriegen. En dat lokt weer de volgende zonde uit, hun vader troosten. Huichelachtig en leugenachtig troosten. En dit is de les van ons schriftgedeelte. En dan mogen we allemaal wel goed ter harte nemen, jonge mensen en ouderen. Daar is in de zonde geen stilstand. Maar als een mens in de zonde leeft, of dat hij nou in de wereld leeft, of in de godsdienst zijn leven zoekt, maar het gaat steeds verder. En hij komt steeds verder op het hellende vlak. En op het smalle pad en op het brede pad dat naar den hel voert. Er is in de zonde geen stilstand. Zult u daaraan denken, gemeente, jonge mensen. Ik heb het al zo vaak gezien. Als jonge mensen de wegen van de zonde opgingen, dat begint niet ineens grof. Dat begint heel voorzichtig. Eén stapje. En nog eens een stapje. En nog eens een stap. Maar we doen nooit een stap terug. Dat kan niet meer. De ene stap lokt de volgende stap uit. En op den duur komen we midden in de wereld terecht. Midden in de zonde. Je kunt in de zonde niet stilstaan. Jongens en meisjes, zul je eraan denken hoe gevaarlijk het is. Maar ook al blijven we trouw onder het woord, gemeente. Al gaan we de paden en de wegen van de zonde en de ijdelheid niet op. Ook al leven we elke zondag tweemaal mee met Gods kerk. Maar stilstaan doe je niet. Elke preek die je hoort, waar je onbekeerd onder blijft, betekent een stapje verder. En elke zondag die voorbij gaat, als er niets in uw leven verandert, betekent een stapje verder. Er is geen stilstand in de zonde. Zoals het bij die broeders van het een in het ander loopt, steeds verder. Totdat ze meer dan 10 jaar als huichelaars over de wereld gaan. Zo is het ook in ons leven, gemeente. Denk erom, de zonde is een inktvis die met zijn ene arm begint, maar die je op laatst in zijn 10 armen houdt. En die u steeds dieper en dieper naar de diepte trekt. Zo is het met de zonde. Je ziet dat hier duidelijk in hun leven. Komt die knecht thuis bij Jacob, geliefden. En daar houdt hij voor die 110-jarige aartsvader dat gescheurde kleed, verfrommeld, verkreukeld. Het is bijna niet meer te herkennen. En dan zegt die knecht die nergens van weet, die er niet bij geweest is toen zijn broeders Jozef verkocht hebben. Die knecht die zegt, mijn heer, uw zonen laten deze boodschap brengen. Deze rok hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. En daar staat Jacob. En wat er toen door die man heen gegaan is, gemeente, dat kan ik niet zeggen. Daar moet je een kind voor verloren hebben om dat te weten. Die mensen, die zouden dat kunnen zeggen. Toen hij daar dat rokje zag en die kleuren herkende en dat bloed en dat verscheurde kleed, geliefde, toen zijn zijn haren in een ogenblik grauw geworden. En toen was het alsof zijn leven geen enkele waarde, geen enkele inhoud meer had. En toen heeft hij zijn handen omhoog gestoken en zijn haren schier van smart uit zijn hoofd getrokken. En toen heeft die oude man het uitgeroepen, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Het is een heel verkeerde gevolgtrekking die Jacob maakt, geliefde. Ach Jacob, dat kan toch niet. Jozef kan toch niet dood zijn, waarom dan niet? Je weet toch wel wat Jozef gedroomd heeft. Dat hij verhoogd zou worden. Jacob, je weet toch wel wat God gezegd heeft. Dat dat kind verhoogd zou worden. En dat zijn broers zich voor hem neder zouden buigen. Gemeente, er is geen plaats voor. Op dit ogenblik. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef verscheurd. Gemeente, weer een les van vanmorgen. Wat kunnen kinderen hun ouders nameloos pijn doen? Want dit was de schuld van deze 10 jongens. Dat Jacob's haren grauw werden van de smart. En misschien zitten er hier ook wel mensen in de kerk. Die zeggen, moeten mijn haren zijn grauw geworden vanwege mijn kinderen. De kinderen die je in de wieg hebt gelegd. En die je vroeger met de liefde van uw hart hebt vertroeteld. Kinderen die nu trappen op uw ziel. Van dag tot dag. O jongens en meisjes. Wat kun je je ouders pijn doen door de zonde. Vooral als je ouders hebt die God vrezen. En dan zou ik zeggen, jongens en meisjes, pas dan op wat je doet. Wees dan voorzichtig. Want wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. En als wij onze ouders op het hart trappen, die ons lief gehad hebben, en als we hun haren grauw maken, en het zijn ouders die God vrezen, wees dan voorzichtig wat we doen. O geliefde, het zijn zijn kinderen die het Jacob aandoen. Ik denk, geliefden, aan Esau, die vrouwen nam, die Isaac en Rebecca een bitterheid des geestes waren. En dat deed hij bewust om zijn ouders te plagen, gemeente. Ik denk aan de jongens van Eli, die de naam van hun vader stinkende maakten in Israël. Maar ook de jongens van Samuel, die datzelfde hebben gedaan, die godvruchtige vader. Ik denk aan die jongste zoon uit de gelijkenis, die tegen zijn vader zegt, vader, geef mij het goed dat me toekomt, ik heb het niet meer naar mijn zin bij u, ik wil weg. En hij deelde hem het goed. O geliefde, wat kunnen ouders lijden soms, ook onder de zonde van de kinderen. Wel nu, voorzeker is Jozef gescheurd. En na een poosje komen zijn kinderen thuis. En ik denk dat er harten toch wel even geklopt hebben, gemeente. Hoe zal het mijn vader wezen? Zou die er al overheen zijn? Ja, dwaas. Zou die er al overheen zijn na 3 weken? O gemeente, zo kunnen we soms tegen een mens aankijken. Die man daar nou nog last van? Dat is 8 jaar geleden. Die vrouw? Die nou nog smart van dat verloren kind na 15 jaar? Nog niet eroverheen? En dan worden we het eigenlijk een beetje moe. Zo zijn we, gemeente. Zou vader er al overheen zijn? En dan komen ze thuis en ze komen binnen bij de oude vader. En daar zit hij. In een hoek. Met zijn grijze hoofd in zijn handen gestut. En zijn ogen die staren maar, geliefde. Tranen heeft hij niet meer. Maar die ogen die staren maar. En dan komen ze als kleine jongens binnen. Het is er gebeurd, vader. Dat weten jullie wel. Jozef is dood. Ja, het is erg. Het is erg. En dan gaan ze stilletjes de kamer uit en ze sluipen weg. Misschien slijt het wel. Maar het slijt niet. Nee, weet u hoe dat komt, geliefd? Het slijt niet. Als God balsem op de wonden doet, dan wordt de smart zacht. Maar slijten kan nooit zoiets. Dat kan niet. En geliefden, dan gaan de weken voorbij en de maanden gaan voorbij en het wordt niet beter met Jacob, maar het wordt steeds erger en zijn haren worden grauwer en hij komt niet meer uit zijn huis, hij komt niet meer uit zijn stoel en hij zit daar maar te staren in de verte. En dan zeggen die kinderen zo eens tegen elkaar, we moeten er wat aan doen hoor, want dat gaat niet goed met vader. Zullen we er eens naartoe gaan, ons te beurt? Dan gaan we hem troosten. O, gemeente. En dat is eigenlijk nog het ergste wat er is. Als mensen komen troosten, die er geen verstand van troosten hebben. Dat was voor Job nog erger dan zijn zweren en zijn ashoop en het graf van zijn kinderen en de haat van zijn vrouw en het verlies van zijn schapen, dat zijn vrienden kwamen die niet troosten konden, die hem niet begrepen. En hoe zouden ze hem getroost hebben? Gemeente, ik kan het wel begrijpen hoe ze dat gedaan hebben, want dat gebeurt vandaag de dag nog. Vader, je moet er eens uit. Ga eens mee naar de kudde. Ga de kudde eens bekijken, daar had u vroeger toch zo'n belangstelling voor. Maar hij hoort het geen eens. Dan proberen we vader vertier te bezorgen. Nee, gemeente, daar is zijn wond niet mee geheeld. Dan proberen we het op een andere manier. Ruben, jij bent de oudste. En daar komt Ruben binnen, gemeente. Vader, je mag toch geloven dat Jozef boven is? Ja, ontzettend. Je moet maar durven, gemeente. Vader, je hebt Benjamin toch nog? Kijk eens dat lieve kind. En je hebt ons toch nog? Vader, het word je toch van geen mens aangedaan? De Heere die leidt je leven toch? Ja, je moet maar durven. En zij kwamen om hun vader te troosten. Een troost zonder inhoud. En de man sterft bijna van verdriet, gemeente. Want hij voelt het. Dat zijn allemaal woorden zonder inhoud. Hij voelt het, gemeente, of ze hem nou vertier willen bezorgen, een beetje afleiding. Of dat ze komen met de godsdienst op hun manier. Vader, de Heere leidt je leven toch en Jozef heeft toch een goede ruil gedaan. Hij zou niet meer terug willen, vader. Ja, Benjamin ligt toch nog in de wieg. Je hebt toch nog zoveel over en je mag toch niet ondankbaar zijn. En al die woorden zijn als messen die kerven in zijn hart, gemeente. Want het heeft geen inhoud en het heeft geen waarde. O, gemeente, zul je alsjeblieft voorzichtig zijn. Als hij op condoleansbezoek gaat, zou je voorzichtig zijn in de rouwkamer en op het sterfhuis. En als hij bij ouders komt die een kind gaan begraven, gemeente, dan kan je maar beter zitten te zwijgen en stil zijn. En als we komen bij een vrouw die haar man naar het graf brengt, zul je dan voorzichtig zijn, zo van de onderwerping geeft rust, hoor. Ik hoop dat de Heer je verenigt, hoor. Ja, maar wij hebben geen doden. En wij brengen niemand naar het graf. Voelt u, o, die goedkope troost. Waar God in gemist wordt. Waar Christus in gemist wordt. Waar zijn woord in gemist wordt. Waar de liefde in gemist wordt. Want in wezen is het één stuk huichelachtigheid. Want ze zijn zo blij. Ze zijn zo blij dat Jozef weg is, gemeente. En al komen ze met de troost. Troost. Zonder inhoud. En Jacob die zit daar maar. Is dat nou die man die bij Pniel, bij de Jabok, straalde van blijdschap? Ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Is dat diezelfde man die daar nou zo vermagerd, afgetopt, met grijze haren, met gebogen hoofd zit te staren? En die alleen maar zeggen kan, ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Jongens, schij maar uit, ik sterf eraan. Dit wordt mijn dood. Is dat dezelfde man? Ja, gemeente. En dan willen we in de derde gedachte stilstaan bij vragen zonder antwoord. En nog een ogenblik letten op Jacob's smart. Maar eerst zingen we met elkander uit een 30e psalm. De versen 5 en 6. Ik sprak door mijn geluk misleid. Ik wankel niet in eeuwigheid. Want gij had mijn berg, o Heere, door uw gunst. Uw naam ter eer zo vastgezet. Alsof gevaren en rampen u verdwenen waren. Maar toen u slechts een ogenblik verbergdet, trof mij vrees en schrik. Die ze riep ik om uw heilgenot. Ik smeekte en zeide, o grote God, wat winst is uit mijn bloed te halen. Waartoe zou ik ten grave dalen? Het is het 5e en het 6e vers van Psalm 30.
Alzo beweende hem zijn vader. Zo lezen wij in het u voorgelezen tekstwoord. Let u eens op dat woordje alzo. Dat wijst op de wijze van Jacob's droefheid. En wat was dat dan voor een droefheid, geliefde? Zo diep en zo groot, dat hij zich weigerde te laten troosten toen zijn zonen en zijn schoondochters tot hem kwamen. Alzo beweende hem zijn vader. Als u kinderen hebt, gemeente, denk het u eens een ogenblik in. Op een middag wordt het jasje van uw kind thuisgebracht, kapot en onder het bloed. Kind onder een auto gekomen, het is niet meer te zien. Is deze jas van uw jongen? Is dit jasje van uw meisje? Herkent u het, ja? O, als u kinderen hebt, geliefde, voelt ge iets uit de verte van wat er dan door je ziel zou snijden, als dat zou gebeuren, laten we niet gering denken over de smart van vader Jacob, bekend toch? Of deze uw zoons rok zij of niet. Maar gemeente, daarbij die kwellende onzekerheid. Want Jacob wist niet hoe Jozef aan zijn eind gekomen was. Het enige wat hij had was dat bezoedeltje bundeltje klederen. Maar hoe, hij had gezegd, voorzeker een boos dier heeft hem opgegeten. Maar hij was er niet bij geweest. En die onzekerheid, gemeente, die maakte dat in het hart van Jacob toch nog een kruimeltje hoop bleef. Wie weet, zou Jozef leven? En dan in de stille nachten, als hij de slaap niet vatten kon en hij lag op zijn bed, dan gingen zijn gedachten naar zijn lieve kind. Zou Jozef dood zijn? Zou Jozef leven? En dan? Wat hoorde hij daar? Een voetstap? Zo liep Jozef. Oh, daar is hij. En hij snelt naar de deur, die oude vader. Hij doet de deur open. Niemand. Nacht. Kunt u het begrijpen, gemeente? Nee, dat kun je niet. Ik ook niet. Dat moet je meegemaakt hebben. Kind spoorloos. En in een andere nacht ligt hij te dromen. En daar ziet hij Jozef lopen in dood dan in zijn veelvervige rok. En dan komt die leeuw. En Jacob schreeuwt het uit van angst in zijn droom. En dan ziet hij hoe die leeuw zijn kind bespringt. En hij hoort de doodskreten van zijn kind in zijn oren klinken, geliefden. En hij ziet hoe die leeuw zijn dierbaar vlees en bloed verscheurt. En het bloed opdringt van Jozef. Ja, zo gaat dat, gemeente. En dan wordt hij wakker. Het zweet parelt op zijn hoofd. En zijn stem is hees en hij kan niet praten. Hij kan niet meer slapen, geliefde. Alzo beweende hem zijn vader. Kunt ge u het iets van verstaan? Dat die man weigert om zich te laten troosten als die jongens bij hem komen. Met er goedkope godsdienstige spotwoorden. Van Jozef is er beter van en Jozef is in den hemel vader en er zijn nog andere kinderen. Het leven gaat verder en het moest slijten. En al die duizenden termen die we op rouwbezoek gereed hebben, geliefde. Alzo beweende hem zijn vader en Jacob denkt, gemeente, dat hij zal sterven van smart. En zal sterven van ontreddering. Maar er zijn ook andere nachten, gemeente. Er staat zo in de kanttekenaar. Niet dat Jacob geen geestelijke troost zou gehad of begeerd hebben, maar uit menselijke zwakheid en de grootheid van zijn liefde kon hij zijn rouw niet afleggen. Geliefden, er zijn ook andere nachten. Dan leidt de Heere hem terug naar de dromen van Jozef. Weet je nog, Jacob, wat de jongen vertelde? En dan komen die dromen weer voor zijn geest. En Jacob mocht geloven, gemeente, dat God gesproken had in het leven van Jozef. En dat de Heere gezegd had dat hij eenmaal koning zou zijn. En dat zijn broeders aan zijn voeten zouden bukken. Jacob was er wel tegen ingegaan. Destijds,
En toch bewaarde hij, lees ik in het 11e versje, deze woorden in zijn hart. Het kwam wel eens terug. En dan, geliefden, als Jacob daarover dacht, dan liep het helemaal vast. Dan liep het helemaal vast. God had beloofd dat Jozef heersen zou. En hij is dood. En toen kwamen de vragen, geliefde Heere, wat is uw weg? Heere, is het wel waar geweest wat die jongen gedroomd heeft? Heere, ik heb geloofd dat het van u was. Heb ik me niet vergist? Heere, hoe kan dat? Dat ge nu dat kind weggenomen hebt als uw woord zeide dat hij koning zou zijn. Vragen, vragen, vragen. Zonder antwoord. Zonder antwoord. Jacob, je moet uit het geloof leven. De Heere had toch gezegd dat Jozef leven zou. Koning worden zou. Dat is nog niet gebeurd. Dus hij kan niet dood wezen. Ja, dat is nou het redeneren van het geloof. Gemeente, het redeneren van het verstand. Zo redeneert het beschouwende geloof. Die mensen twijfelen nooit. Maar toch ben ik blij dat dit nou ook in de Bijbel staat, gemeente. En dat we hier nou de aartsvader zien in zijn zwakheid. Dat hij er niet bij kan. Want weet u wat het grootste kruis voor Jacob was? Hij kon Gods weg niet verstaan. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdag. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Hier lag het woord van God in zijn leven. Jozef zal leven. Jozef zal regeren. En hier lag de naakte werkelijkheid. Jozef dood. Hier heb hij zijn kleed, Jacob. En die twee dingen, geliefde, daar liep Jacob nu mee vast. Alzo beweende hem zijn vader. Alzo in het donker van het ongeloof. En dat heeft jaren geduurd. Het is de donkerste tijd in Jacobs leven geweest, deze tijd. Hij kon er niet bij, gemeente. En we lezen van niet één ogenblik dat het geloof nou eens even levend mag worden. En dat Jacob nou eens zegt, nochtans, nochtans, Heere, al heb ik zijn gescheurde kleed in mijn handen, maar ik geloof dat hij leeft. Ik geloof dat hij leeft. Geliefden, dat leest ge in deze jaren niet. Het ongeloof heerst. De smart overheerst en het geloof ligt eronder. Het zal wel anders worden in Jacobs leven, maar na lange, lange jaren. Alzo beweende hem zijn vader. En als het ongeloof boven ligt, gemeente, dan komen de waaroms. Waarom nou dit kind, dat me het allerliefste was, waarom dit ooiland? En dan komen ook de had ik maars, de zelfverwijten. Had ik die jongen maar niet weggestuurd naar Dothan, het is mijn schuld. Jacob, je hebt je kind de dood ingejaagd. En zo, geliefden, leeft die man, geschud en besprongen en geslingerd. Alzo beweende hem zijn vader. Jacob, Jacob, na deze zult ge het verstaan. Weet ge waarom gij deze weg moet gaan, Jacob, omdat de Heere zijn raad volvoert in je leven. Gij zult mij leiden door uw raad. En die raad, Jacob, die loopt niet alleen langs het zoete kussen van Bethel en langs het gouden water van de Jabok bij Peniel, maar die raad die loopt ook langs het graf van Rachel en langs de veelvervige gescheurde rok van Jozef. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En het hoofdstuk eindigt ermee, gemeente, terwijl Jacob thuis denkt te sterven van verdriet. En de Midianieten verkochten Jozef in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste der trawanten. Het is net alsof Mozes wil zeggen, toen hij dit opschreef, God ging door. Onder het huilen van Jacob, onder het spotten van de broers, onder de smart van die vader, maar de Heere ging door, langzaam bedaard. Jozef is al in Egypte. En je zal waar hij wezen moet. Daar moet hij zijn. Want daar zal hij straks een groot volk in het leven behouden. En in die weg zal de Christus geboren worden, Jacob. Ach, Jacob, wat ben je toch tegen Gods weg. En tegen Gods raad. Wat is er toch hard, Jacob. Het met een Heere niet eens te kunnen wezen. En de verzen tegen de prikkels te slaan. Jacob, Jacob, wat is de Heere lief voor je. Wat is die goed voor je. Hij werkt je zaligheid uit. Hij werkt je behoudenis uit voor je lichaam en voor je ziel. En je denkt dat je sterft van verdriet, Jacob. O, Jacob, al zo beweende hem zijn vader. Na deze zult ge het verstaan. Dat Jozef in deze weg ook een type moest wezen van Christus geliefde. Die door zijn broeders werd verkocht. Ze hebben hem zijn rok afgenomen en over zijn rok de loten geworpen. Over zijn rok de loten geworpen. En geliefd. En als ik Jacob zo zie zitten. Grauw van de smart. Bij een verloren Jozef. Dan moet ik onwillekeurig denken aan de discipelen op de Goede Vrijdag. Die daar ook zaten, grauw van de smart, bij een verloren Jezus. En wat ze dachten dat hun dood was, dat werd hun leven. En wat ze dachten dat hun ondergang was, dat werd hun behoud. O, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennissen Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw wegen, hoe onaanspeurlijk uw oordelen, geliefden. O, wat is het een gelukkig volk, dat toch bij ogenblikken in de onbegrepen levenswegen, in de smart en in de tegenheden, een ogenblik het hoofd mag opheffen en zeggen, ja waarlijk, God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Amen. De slotzang is het vijfde vers van Psalm 43. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef naar zijn gebod, mijn redder. Is mijn God, het vijfde vers van Psalm 43.
Ga dan heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.